Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. We zingen het eerste vers van Psalm 147, Psalm 147, vers 1. Beleiden wij nu samen ons geloof en zingen we daarna het tiende vers van Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Met mond en hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. zullen wij samen met elkaar bidden om de opening van het woord. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, Heere van de volkeren, voor de tweede maal op deze dag zijn wij als gemeente naar uw naam genoemd hier bijeen. In vrijheid, alle rust, u geeft ons gezondheid en de gelegenheid. En we mogen zomaar als gemeente bij elkaar komen om te bidden, te danken, te zingen, spelen, te lezen, te luisteren, het geloof te belijden. We zijn hier samen als ouderen en jongeren en we danken u dat we er samen mogen zijn en dat ook de jongeren er weer zijn. U hebt ons iets te zeggen. U wilt ons leren wat het betekent om kinderen te zijn. U wilt ons leren om kinderen van u te zijn. Kinderen van u, onze God en Vader in Christus Jezus. Dat is allemaal niet zomaar, daar is heel wat voor gepasseerd. Daarvoor bent u in deze wereld gekomen, Heer Jezus. U bent naar het kruis gegaan en bent gestorven, opgestaan uit de doden, om de nodige dingen te herstellen, om uit de diepten van ellenden te kunnen redden. Daarvoor bent u naar deze wereld gekomen, opdat wij weer Vader zouden kunnen zeggen, onze Vader zouden kunnen zeggen, en aan uw hand zouden kunnen leven, ook als er tegenspoed is en zorgen zijn, om geduld te oefenen, om vertrouwen te leren hebben, om dankbaar te zijn. U wilt het ons leren, juist ook door uw Heilige Geest, om kind, weer kind te zijn van u. Wij zijn van die mensen die zo gemakkelijk ons losrukken, losgerukt hebben en daar ook graag in volharden, want we kunnen het zelf wel, we redden onszelf wel, maar vroeg of laat lopen we vast. En voordat het voor altijd te laat is, bidden wij van u, wilt u ons weer leren, voor het eerst of opnieuw, om kind te zijn en aan uw hand verder te gaan. Want dan kunnen wij erdoor komen als er diepten zijn en dalen zijn, als er lijden is en pijn, als er door mensen ons pijn aangedaan wordt, als het leven niet over rozen gaat, dan zijn wij in staat om toch er doorheen te komen, omdat u krachten geeft naar kruis. Aan uw hand. Leer het ons in deze dienst en vervul ons rijkelijk met uw Heilige Geest. Neem alle dingen weg die zouden kunnen storen. Zegen ons hier. Zegen hen die thuis meeluisteren of op een later tijdstip. Geef ook daar uw onmisbare zegen. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de Hebreeënbrief, bijna aan het einde van het Nieuwe Testament. Na het hoofdstuk over de geloofshelden, Abraham en Sarah en Simson, gaat het in hoofdstuk 12 over het met volharding lopen, dus het blijven geloven. Maar het gaat niet vanzelf. En dat blijkt wel uit het gedeelte wat we nu samen lezen. Uit Hebreeën 12, de versen 4 tot en met 12. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. U bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er niet dat niet door zijn vader wordt bestraft? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en we hadden ontzag voor hen, zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Tot zover de lezing uit Hebreeën 12 ter inleiding op de verkondiging. Wij lezen nu samen zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus, waarover vanavond de preek gaat. Vraag en antwoord 27 en 28. De eerste kolom op bladzij 4, dat lees ik nu samen. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut? Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Tot zover de lezing uit Hebreeën 12 en ook de catechismus. Bij de voorbereidingen voor deze diensten in de kleine commissie werd deze uitspraak genoemd: als je geen vader hebt, kun je ook geen kind zijn. Dat is zomaar een korte spreuk, een kort gezegde, waar even je over na moet denken. Als je geen vader hebt, kun je ook geen kind zijn. U kent de bekende discussie: wat is het eerst, de kip of het ei? Je kunt ook de vraag stellen: wie is er het eerst, de vader of het kind? Als ik die vraag nu stel in verband van deze preek en die zin nog een keer herhaal: als je geen vader hebt, kun je ook geen kind zijn, dan schrijf ik dat woordje vader met een hoofdletter. Wie is het eerst, de vader, een hoofdletter, of het kind? Het is een grote ontdekking, en dat is genade, dat is geloof, als wij ontdekken dat die vader dus de eerste is. En dat zijn hand onze hand vasthoudt. En dat wij moeten leren om aan de hand van deze Vader te leven. Dan komt het helemaal, maar dan ook helemaal weer goed. Aan Vaders hand. Maar we gaan nu samen eerst ter inleiding op de verkondiging zingen. En wij zingen Psalm 127, 1 en 2. Ik heb u nog een paar afkondigingen te doen. Deze week is er op woensdagmorgen de high tea. Inloop vanaf 9 uur en men begint om 9:30. U bent welkom en ook gasten zijn welkom. U wil nog wel graag die kerstgroeten noteren, die kaarten pakken en een kerstgroet schrijven en die ook weer terugdoen in de doos op de welkomtafel. Er zijn ook al pennen ergens in de buurt, als u die niet hebt, kunt u gelijk weer deponeren in die bus, in die doos die er staat. Na afloop van deze dienst is er nog een moment van samen zingen onder leiding van het Ichtus Ensemble. U en jullie zijn hartelijk welkom daar. Wij gaan zingen Psalm 127, 1 en 2. Oh, de collecte natuurlijk nog. Ja, ik hoor al iets gefluister. Het gaat vanavond om Syris, de diaconiecollecte, bestemd voor Syris, dat is opvolger, vervanging van VBOK. Voor de kerk, de tweede collecte en de derde daar direct achteraan, bestemd voor de aanschaf van deze kerk. Van harte aanbevolen. We zingen 127, 1 en 2. Als antwoord op de verkondiging zingen wij het derde vers van Psalm 37. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht. Het derde vers van Psalm 37. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die in Christus als een vader is. Bij de voorbereiding voor deze preek kreeg ik iets toegestuurd, wat blijkbaar gestaan heeft in het blad van de Ondergrondse Kerk. Een moeder met een kind. Daaronder staat dit. Op 6 augustus om 2:30 s'nachts worden dit Irakese meisje en haar kleine broertje gewekt door het luiden van de kerkklokken. Strijders van de IS zijn in aantocht en samen met hun vader, moeder en oude grootmoeder vluchten zij hals over kop hun huis uit. Ze hebben geen tijd om spullen te pakken en laten zelfs de deuren openstaan. Het gezin heeft geen auto, dus moeten ze liften. En na een moeizame tocht komen ze samen met duizenden andere vluchtelingen aan in Erbil, waar ze een plekje krijgen in een tentenkamp in de tuin van een kerk. Of ze ooit kunnen terugkeren naar hun huis, weet deze familie niet. Maar ze weten dat hun toekomst in Gods handen is. In Gods handen. Keren wij terug naar de werkelijkheid zoals wij die beleven, 2014, hier in ons land. God de Schepper is aan de verliezende hand. Sla, dat komt bij Albert Heijn vandaan. Pillen, als je die nodig hebt, haal je bij de apotheek. Als je rust wil hebben, dan ben je aan de Arken toe. Pensioen, daar betaal je premie voor. En het weer, dat komt zoals het komt. En de sociale voorzieningen, dat hebben we samen toch behoorlijk goed voor elkaar. God, de Schepper, is aan de verliezende hand. Wat heeft het allemaal nog met God te maken? En dan zijn we hier samen in deze kerk. En dan belijden wij dat we geloven in de voorzienigheid van God. Dat alle dingen uit zijn hand, zijn vaderlijke hand, naar ons toe komen. Zijn we wereldvreemd? We gaan even mee met Abraham. Hij heeft de opdracht gekregen om zijn zoon, zijn enige, Isaac, voor zijn God te offeren. Offer je enige zoon, Abraham. En Abraham gaat zijn enige zoon, de zoon van de belofte, offeren. Stapje voor stapje komen ze dichter bij dat laatste, dat doel, die vraag van God. Papa, we hebben hout en we hebben vuur. Maar waar is het offerlam? Daar zal de Heere God wel voor zorgen, zegt Abraham. Is dat een gok? Is dat van Abraham een slag in de lucht? Zo van, nou ja, we zullen wel zien. We zullen wel zien, mijn zoon. Nee, in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 11 wordt van Abraham gezegd dat hij deze dingen gesproken heeft in het geloof. De Heere zal erin voorzien. Die moeder en haar kind, ze zijn in Gods hand. U, jij, wij, wat er ook gebeurde en gebeurt, in Vaders hand. Dat is hetgeen wat we hebben gelezen en wat opvalt in vraag en antwoord 27 en 28. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen door zijn hand nog onderhoudt en regeert. En aan het einde van het antwoord, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. En het antwoord 28 aan het eind, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. De hand van de Vader. God heeft een vaderlijke hand. En als we dat willen uitleggen, dan gebruiken wij daar dat woord voor, voorzienigheid. Nou, de jongens en meisjes onder ons, de jongeren, die hebben dat woord misschien nog niet zo vaak gehoord. En we gebruiken dat woord ook niet zo veelvuldig. Voorzienigheid. Misschien alleen maar in de kerk. Maar in het woordje voorzienigheid, daar zit het woordje voorzien in. Dat heeft te maken met bevoorraden. Ergens iemand van voorzien. Zorgen dat hij de nodige, dat zij de nodige spullen heeft. Eten, drinken, wat dan ook. Voorzienigheid. Iemand ergens mee voorzien. Maar er zit ook een ander werkwoord in en dat is vooruitzien. Want je moet soms al van tevoren nadenken over datgene wat iemand nodig heeft. Van tevoren zien. Dat is een logistiek probleem. In een grote stad als Amsterdam, maar ook in Noordwijk, moet er gegeten en gedronken worden. En al weken, al maanden van tevoren zijn er allerlei processen in gang gezet om op het juiste moment hier in Noordwijk of in Amsterdam of in New York, de nodige spullen op de plek te hebben, want op dat moment moeten daar mensen, mannen, vrouwen, kinderen, moet ik daar eten en moet dat in de winkel zijn. En dat is allemaal van tevoren bedacht. Vooruitzien, regeren, leiding geven, logistiek, voorzienigheid. Nou, als er één is die van voorzien en vooruitzien weet, is het die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Twee eigenschappen worden dan voluit genoemd in het antwoord. Zijn almachtige kracht en zijn alomtegenwoordige kracht. Twee eigenschappen. Aan het einde van het evangelie van Matteüs staat dat de Heer Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij temde de zee. Hij slaat de vijanden in de hof van Gethsemane neer. Ze vallen achterover. Hij doet wonderen. Hij hoeft maar iets te doen of iets te zeggen. Eén gebaar, één woord. En de zee is als een spiegel. En de doden worden opgewekt. Hij is een almachtige God en Vader. En staat er dan ook nog in het antwoord bij, deze God en Vader in de Heer Jezus Christus is niet alleen almachtig, maar hij heeft ook een alomtegenwoordige kracht. Hij is overal nabij. Als wij iets in het heelal willen zien, dan gebruiken wij een telescoop of dat soort apparaten om die grote ruimte enigszins te bestuderen. Of als wij die kleine wereld willen zien, die microscopische wereld, dan gebruiken wij een microscoop om dan met een heel sterk vergrootglas en meer dan dat, die kleine deeltjes, bacteriën of wat er ook allemaal is, te kunnen zien. Een telescoop, een microscoop, het heelal of die hele kleine microwereld. Alomtegenwoordig. En er wordt er niet één gemist van die sterren niet. En van die wriemelende diertjes in de zee. Niet één. Er is er één die macht heeft om de boeken te openen, zegt Openbaringen. En dat is die ene God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In de Heer Jezus Christus. Almachtig en alomtegenwoordig. En in de voorgaande zondag is uitgelegd dat deze schepper, deze God en Vader, om Christus wil, zorgt. In zijn voorzienigheid, om Christus wil, onze Vader wil zijn. En ons nu ook als zijn kinderen een hand toereikt. En als hij zijn handen opent, zegt de catechismus, dan komt daaruit voort allerlei dingen. Loof en gras. Loof, dat zijn de bladeren die nu vallen. Bladeren en gras. Het voorjaar. Dan begint het allemaal weer uit te botten, uit te groeien. En dan raken de bomen weer vol. En het gras wordt groen. Het gras verdort weer. Het wordt gemaaid, maar het is nu ook weer aan het krimpen. Loof en gras uit zijn vaderlijke hand. Als het regent uit zijn hand. Maar soms dan regent het niet en dan zegt God nee, dan laat hij droogte komen, regen en droogte uit zijn hand, een vruchtbare periode en een onvruchtbaar jaar, spijzen en drank, soms is er gezondheid en soms is er ziekte, soms zijn mensen rijk en hebben we weelde en overvloed, maar op een ander moment is er armoede en is het allemaal schraal. Soms is er werk en soms is er geen werk, ontslag. Soms heb je succes, maar soms ga je failliet. En dat komt nu allemaal uit zijn vaderlijke hand. Die moeder en dat kind vluchten. Ze zijn in Gods hand. En als het droog is en de aarde barst en er groeit niets meer, jaar in, jaar uit, in bepaalde landen, in Afrika of zo, uit Gods vaderlijke hand. Gezondheid, ja, ziekte dan ook, en armoede, en faillissement, en ontslag. Ja, alle dingen liggen in zijn vaderlijke hand. Vreugde en verdriet. Een vaderlijke hand. Voordat we daar wat vragen bij stellen, eerst even dit over die vaderlijke hand. Laten we daar niet al te luchtig over doen en zeggen, nou ja, het is mooi hoor. Maar ik begrijp het allemaal niet. Voordat we dat soort opmerkingen maken, is even goed nadenken over die Vader die zijn vaderlijke hand ons reikt. Want weet u, die hemelse God en Vader, Hem heeft het heel wat gekost om te kunnen zorgen en te kunnen blijven zorgen en het weer helemaal goed te kunnen maken. Het heeft hem heel wat gekost. De prijs om vader te zijn was dat hij zijn zoon naar deze wereld zond om het offer van zijn leven te brengen. Hij stortte hem, zo te zeggen, zijn hart uit. Hij toonde zijn liefde en gaf alles wat hij had, het allerliefste wat hij had, het kostbaarste wat hij bezat, om die wereld te kunnen redden, om weer vader te kunnen zijn van zijn schepping en van zijn schepselen, van al die anderen en ook van u. Het heeft hem heel wat gekost. Het is die vader heel wat waard geweest. Zijn vaderschap. Als de mensen in opstand kwamen, Adam en Eva en na die tijd ook wij, dan heeft het hem heel wat gekost om dat weer goed te maken. Het kostte zijn allerliefste zoon. Om Christus wil is hij nu vader. Het kostte hem het allerliefste wat hij had. En daarom, voordat we gaan mopperen, daarom vraagt deze God en Vader ook om het volste vertrouwen. Hij die er zoveel voor over had, hij wil in Christus zijn vaderlijke hand openen en dan is er alle reden om hem vanwege dat geweldige werk, dat volbrachte werk van Christus, ook werkelijk te vertrouwen. Zodat wij in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden. Geduld en dankbaarheid en volkomen vertrouwen. Het was hem zoveel waard, dan is er ook alle reden om hem voor 100% te vertrouwen. Wij zijn dus niet overgeleverd aan een lot, aan een grillige God die op de een of andere wijze met een soort noodlot werkt. En vroeg of laat dan overkomt je iets. Nou ja, het is niet anders. Het zijn geen mensen die het je aandoen en zo. Een soort lot, noodlot. Fatalisten, noem je zulke mensen, die zich maar neerleggen bij de feiten. Nou ja, het komt zoals het komt en je kunt er toch niks aan veranderen. Het zijn geen mensen die het je aandoen en neem het maar zoals het komt, want je kunt er helemaal niets aan veranderen. Een beetje willekeur en daarom word je boos. Je bent er ook bang van en onzeker, want je weet maar nooit wanneer dat noodlot toeslaat. En als je eenmaal in de greep bent van dat soort machten, nee. We hebben een God en Vader in de Heer Jezus Christus die er alles aan gelegen lag om de wereld te redden. Zijn eigen zoon gaf en die vraagt om volkomen vertrouwen, zodat we in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en volkomen op hem vertrouwen. Ja, weet u, wij willen in 2014 van die vader af. Wij denken zo ongeveer dat we het allemaal zelf kunnen. En de wereld staat er bol van en die naam van God en die wet van God en het woord van God en de liefde van God, die moet je niet meer noemen, je moet niet meer voor je geloof uitkomen. Als je voor je geloof wil uitkomen, moet je dat niet meer doen in de Tweede Kamer en moet je dat niet meer doen in openbare raadzalen, moet je dat niet meer doen in het onderwijs. Je moet over die God zwijgen en als je nog iets over die God zegt, dan moet je dat maar thuis doen, samen met je man, samen met je vrouw en je gezin of met elkaar in de kerk. Dan mag je alles geloven, alles beleiden wat je wil, maar niet in het openbaar. Wij willen met z'n allen in deze maatschappij eindelijk van die vader af. En dan hebben we alles in eigen hand. Nou, het ging aardig goed zo tegen 2000. Er was minder spanning en minder oorlog en meer vrede en de economie draaide op volle toeren. Elk jaar kwamen de procenten bij. Ja, toen kwam die eeuwwisseling en toen kwam 9/11, Twin Towers. En sindsdien lijkt het alleen maar meer op een puinhoop te gelijken. Nou ja, wij wilden van die vader af en we dachten dat we het allemaal in eigen hand hadden. Maar blijkbaar, als wij het in onze handen hebben, gaat het van lieverlee toch niet goed. Die vader had zoveel over om voor zijn schepping te kunnen zorgen, zijn eigen zoon, en hij vraagt om geduld. Hij vraagt om dankbaarheid. Hij vraagt om volkomen vertrouwen. We hebben zo een aantal vragen. Want als het gaat om de voorzienigheid van God, dan stelt menigeen de vraag waarom. En je kunt net zo vaak antwoord geven op die vraag, maar die vraag komt altijd weer terug. Bij u, bij de catechisanten, Bijbelclub, ook in de pers en zo, waarom. En die vraag komt steeds weer terug ook bij jezelf, want er kan niet wat gebeuren of in je hart komt toch die vraag naar boven. Als dan God God is en als hij dan een vader zorgt, waarom zorgt hij dan in mijn leven zoals het loopt? Waarom krijg ik dan juist die droogte? Waarom gaat die hagelbui juist over mijn boomgaard en is alle vrucht kapot? Waarom moet ik dan ziek zijn en moest mijn moeder sterven aan die afschuwelijke ziekte? Waarom heb ik dan minder te besteden dan die ander en moet ik altijd de eindjes aan elkaar knopen en heeft die ander voldoende? Waarom ga ik failliet? En waarom krijg ik ontslag? Nou ja, we zijn gewend om die vraag misschien niet in het openbaar te stellen en niet hardop uit te spreken, maar in ons hart hebben we die vragen wel. U, samen, jij en ik. Komt nou werkelijk alles uit Gods vaderlijke hand? En als dat zo is, en dat geloven wij wel en dat belijden wij wel, hoe kan ik daar toch mij dan in vinden? Hoe kan ik dan geduldig worden? En dankbaar. En volkomen vertrouwen. Als ik dan mijn ogen open doe en ik lig in een tentenkamp met mijn kind, om dan toch die dag te beginnen en te zeggen, ja, ook deze weg is in Gods hand. Waarom? Komt alles uit zijn hand? We hebben samen gelezen uit Hebreeën 12. En een paar versen daaruit wil ik nu voorlezen, want er staat een antwoord op die vraag. Waarom? Kijk, wij kunnen van alles nog wat bedenken, maar antwoorden uit de schrift, dat zijn antwoorden van God zelf. En dan gaat het in hoofdstuk 12 over die bestraffing. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering, staat er in vers 5. Als u er hem terecht gewezen wordt, want de Heere straft wie hij lief heeft en hij geestelt in ieder zoon die hij aanneemt. Als hij van je houdt, dan bestraft hij je juist en hij geestelt ieder kind dat hij aangenomen heeft. Vers 7, als u de bestraffing verdraagt, behandelt hij u als kinderen. Ja, als je dat leest, dan komt alles in je in verzet. Dan ben je zijn kind en dan krijg je bestraffing. Want welk kind is er dan niet door zijn vader bestraft wordt? Vers 8, maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, dan bent u bastaarden en geen kinderen. En dan komt in vers 10 komt het antwoord, want zij hebben ons wel voor een korte tijd nadat het een goed dacht bestraft, maar hij, die vader, doet dat tot ons nut. Ik zeg dus niet tegen u, omdat u ziek bent, dat is nuttig voor u. Moeten wij ook maar niet zeggen tegen elkaar. Maar hier staat in de Bijbel dat hij, die vader, dat tot ons nut doet. Opdat wij, en dat is het perspectief, opdat wij deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. Op de een of andere manier tilt ons dat dan vroeg of laat op een hoger plan en krijgen wij door dat lijden deel aan zijn heiligheid. En dan komt vers 11, en dat is de kern waar het nu even om gaat. Elke bestraffing, al het lijden, schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vrucht van gerechtigheid. En dat geeft dan vrede. Dan word je het ermee eens. Dus niet op het moment dat begint, wees er maar mee eens. Je moet je maar in schikken, je moet er maar in berusten. Nee, er staat heel duidelijk, maar later, als je erdoor geoefend bent, geeft zij een vrucht van gerechtigheid. Dan komt er rust over en dan wordt er vrede gegeven in je hart. Dus je hoeft elkaar niet de wet en de weg voor te schrijven. Het zal wel zo en zo bedoeld zijn. En neem het maar aan, het zijn geen vreemde mensen. Het zijn geen vreemden die het doen, het is God en zo. Je hoeft het elkaar niet allemaal te vertellen en elkaar uit te leggen en te bepreken. Maar in die weg komt die vaderlijke hand van God mee. En uiteindelijk geeft dat een vrucht van vrede. Dat is het eerste gedeelte, hebben we samen gelezen en antwoord op die vraag waarom. Op deze wijze leidt God de zijnen, zijn kinderen, soms ook door een dal van beproeving, van zorg, van pijn, van ziekte, ellende. En achteraf geeft het toch vrede. Dat kun je niet dicteren, maar dat moet je leren beleven. Tweede voorbeeld, en dat is misschien ook wel bekend. Paulus, hij schrijft erover in 2 Korinthe 12. Paulus had een handicap. En welke dat was, weten we niet. Sommigen zeggen dat hij stotterde. En als hij dan moest preken en ging stotteren, dan kon hij niet goed uit zijn woorden komen. En dat was een verhindering voor de verkondiging van het evangelie. Een ander zegt dat hij aan epileptische aanvallen leed en in het vuur van de rede soms maar ineens uitviel. Maar in ieder geval werd hij ergens door teruggehouden. Hij wilde zo graag het evangelie verkondigen als een diener van de Heer Jezus Christus aan de heidenen. Maar op het moment dat het dan allemaal moest gebeuren, werd hij op de een of andere manier weer teruggeroepen en kon hij niet datgene doen wat hij zo graag zou willen. En daar heeft hij zoveel last van gehad, elke dag opnieuw. En heeft erom gebeden, 's morgens en 's middags en 's avonds, 3 maal daags, of de Heere God die nood, die zorg, die pijn, die tekortkoming, die handicap wilde wegnemen. Maar de Heere God zei nee. En hij zei daarachteraan, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Als ik zwak ben, zegt Paulus dan, dan ben ik juist op het sterkst. Die doorn uit zijn vlees waar hij elke dag voor bad, haalde de Heere God er niet uit. Hij liet dat doorntje of die doorn zitten. Hij liet die doorn prikken. En hij bad en hij bad en hij bad. En het enige antwoord dat hij kreeg, Paulus, was: mijn genade is u genoeg. En zo wandelde Paulus aan vaders hand. En roemde zelfs in verdrukkingen. Want als hij zwak was, was zijn God machtig. Derde. En dan kom ik bij Romeinen 8. Romeinen 8, de psalm van Paulus. Romeinen 8, het laatste gedeelte, meer dan overwinnaar staat er. En er staat er in vers 38, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, hoogte, diepte, enig ander schepsel. Een hele opsomming van allerlei dingen. Nou ja, er zijn allerlei zaken die in deze wereld, in de kerk en in de gemeente, in je persoonlijk leven, er zijn allerlei zaken in de wereld van de demonen, in de duisternis van deze wereld. Er zijn allerlei machten en krachten die ons kunnen verleiden. Er zijn allerlei zaken waar we vol van zouden kunnen zijn. En die zouden ons allemaal kunnen afhouden van de liefde van Christus, van het evangelie. Maar staat er dan, al die dingen, wat het ook is, en vandaag de dag in uw, mijn leven, wat er ook allemaal gebeurt, niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Want, hoe staat het in het antwoord van de catechismus? In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Wij maken ons wel eens zorgen om onze kinderen en kleinkinderen, zoals iedere vader en iedere moeder en iedere opa en iedere oma doet. En dat is terecht. Er zijn allerlei redenen voor om zorgen te hebben en bezorgd te zijn. Je maakt je wel eens zorgen over de gemeente en over de kerk. En we hebben in de afgelopen tijd dat ook uitgesproken tegenover elkaar. En je maakt je zorgen over het geheel van de kerk en over het geheel van de kerken. Over de verkondiging van het evangelie in deze wereld. Er gebeurt zo vreselijk veel in deze wereld. Ongelukken, geweld, afschuwelijk geweld. En wat moet je daar nou als antwoord op geven? In die grote wereld, in de kerk, in je persoonlijk leven als vader, als moeder, als opa, als oma, als alleenstaande. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke in Christus Jezus. Wat er ook in deze wereld gebeurt, al die machten, al die krachten, al die verleidende machten, ze zijn maar een druppeltje aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. Want wat in Vaders hand ligt, dat ligt vast. En er is alle reden om hem te vertrouwen, geduldig te zijn en in tegenspoed achter hem aan te komen. Geduldig, dankbaar en volkomen vertrouwen. Want niets, maar dan ook helemaal niets, kan ons scheiden. Wie in Vaders hand ligt, die is goed af. Aan Vaders hand. Maar ik ga afsluiten. We zijn er nog niet. Het einde is er nog niet. Er is een niet-Bijbelse spreuk over die kalme reis. Geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Prachtige spreuk. Nou, de reis van menigeen, van u, van jou, van mij, is niet zo kalm. En bij de een is die woester dan bij de ander. Maar niemand heeft een vlakke reis. Ons is geen kalme reis beloofd. Zo zit het leven in elkaar. En iedereen krijgt zijn deel. Maar wel een behouden aankomst. Nee, we zijn er nog niet. Weet je wat mij opviel bij het lezen van de catechismus? Dat er in deze catechismus antwoorden telkens in het meervoud gesproken wordt. Over ons en over wij. Wij zijn er nog niet. Maar als de kerk, als de gemeente, als de gelovigen zijn of haar geloof belijdt, dan belijden we dat samen in de gemeenschap der heiligen, met allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En wij belijden dat in het meervoud. En in die gemeenschap met elkaar, in die verbondenheid met elkaar, mogen wij elkaar bemoedigen en sterken. Hebreeën 11, Hebreeën 12. Als een stadion vol, de arena, maar nog veel meer dan dat. Of van Liverpool of zo. We zijn onder de indruk van die massa's mensen die daar zitten en die dan zo'n voetbalwedstrijd bekijken. Nou ja, dat is misschien ook wel indrukwekkend. Maar Hebreeën 11 en Hebreeën 12 is veel meer dan dat. Dat is een stadion vol met 50.000, 100.000, honderdduizenden zitplaatsen. Waar allen die in het geloof stierven, hen die nog in de renbaan lopen, bemoedigen. Een wolk van getuigen rondom, als de massa in het allergrootste stadion. Martelaars, die hun goed en hun bloed gaven, opgehangen werden, voor de wilde dieren werden geworpen, of vandaag aan de dag gewoon onthoofd worden. Martelaars gingen voor, bidders gingen voor, en zij de eeuwen door hebben geloofd, hebben mogen volharden, de gemeente van het Oude Testament, de gemeente van het Nieuwe Testament, tot in deze ogenblikken toe. Wij zijn er nog niet, we zijn nog midden in de strijd, maar we komen er wel, want Vader, en als je in hem gelooft, is dat de rust. Vader, laat nooit los. Aan vaders hand. Die moeder en dat kind. Ze weten zich in Gods hand. Wat er ook gebeurt met die wereld. Met die kerk, met de gemeente. Met mijn gezin. Aan vaders hand. We zijn er nog niet, maar we komen er wel. Thuis. Amen. Zal nu de antwoorden lezen van de kindercatechismus. Wat betekent het dat God almachtig is?
Dat hij alle dingen kan.
En wat betekent het dat God alomtegenwoordig is?
Dat hij alles van tevoren weet en dat hij geeft wat hij nodig vindt.
Wat houdt Gods voorzienigheid in?
Dat hij alles van tevoren weet en dat hij geeft wat hij nodig vindt.
En wat betekent het dat God zijn schepping onderhoudt?
Dat hij de dingen zoals ze zijn, daarom... Hij houdt de dingen zoals ze zijn, daarom bestaat de aarde nog.
En wat betekent het dat God over zijn schepping regeert?
Hij is de koning over de hele wereld en bestuurt de dingen totdat zijn werk klaar is.
Wat geeft God bijvoorbeeld?
Loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede.
Komen de minder fijne dingen voor van God?
Nee, die zijn er de zonde, maar God laat wel toe dat ze gebeuren.
Waarom is het belangrijk te weten dat God alles nog door zijn voorzienigheid onderhoudt?
Dat wij in tegenspoed geduldig zijn, in voorspoed dankbaar zijn en voor de toekomst op God vertrouwen.
Waarom kunnen mensen Gods kinderen niet scheiden van de liefde van God?
Tegen Gods wil kunnen mensen hun niets doen.
Waar alleen ben je veilig?
Aan de hand van God de Vader. Hij leidt de kinderen door het leven.
Nou, dat was heel veel deze keer. Hè? Dankjewel. Wij gaan nu samen zingen Psalm 81, vers 12. Psalm 81, het 12e vers. Nu samen danken en bidden. God en Vader in onze Heer Jezus Christus. U hebt ons leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Zo mogen wij u nu ook aanroepen. En als we dat niet doen, als we dat verleren, verleerd zijn, dan moeten we het zelf opknappen. Dan doen we het zelf en dan denken we het zelf te kunnen. Dan menen we onszelf te kunnen redden, totdat wij vastlopen en met onszelf bedrogen uitkomen of met anderen op wie we vertrouwden. O Heer, wilt u ons leren door uw Heilige Geest om als een kind van u ons te gedragen. Wij zijn toch in uw naam gedoopt, namelijk de Vader, de Zoon en de Geest, opdat we het zouden leren om kind van u te zijn, om te ervaren dat u als een vader zorgt. Daar is geloof voor nodig, daar is bekering voor nodig, daar is soms een harde hand voor nodig, daar zijn soms allerlei nood en zorg is daarvoor nodig. Maar Heere, breng ons zover dat wij u als vader erkennen. Wat er ook gebeurt. En er gebeurt zoveel. Sommigen moeten opnieuw het onderwijs volgen in dezelfde klas. Kregen net het diploma niet, maar moeten dat laatste jaar overdoen. Sommigen zijn er die gevolgen ondervinden van faillissement. Anderen gaan gebukt onder ziekte. Velen hebben verdriet. Relaties zijn stuk. Anderen ondervinden de gevolgen van allerlei crisis. Er is vervolging, er is verdrukking, mensen moeten vluchten. Zonder dak, zonder eten, zonder drinken. Misschien wel zonder ouders, zonder kinderen, zonder man. In de vertwijfeling, in de aanvechting, in de strijd. Wij bidden nu samen als gemeente voor al die mensen dichtbij of verder weg, die eenzame, moeitevolle weg gaan en die, zeggen wij dan, moeten leren om geduld te hebben. En wij moeten leren om dankbaar te zijn als we zoveel dingen nog wel hebben. Maar wij zijn niet dankbaar en zij zijn misschien niet geduldig. Leer ons om ons leven in uw handen te leggen, in uw handen te laten en u te volgen. Wat u doet met anderen, wat u doet met ons, welke weg u gaat, dat is de allerbeste. Geef daarvoor geloof en geef daarvoor heel veel van uw Heilige Geest. Heren, wij kennen de nood niet van ieder persoonlijk, de vraag en de worsteling, de waaroms van deze en gene. Maar u, Heer Jezus, die aan het kruis van Golgotha hing en daaruit riep, waarom? U kent de nood van de ene van de ander tot op het allervolmaakst. Wees in die diepte, aanvechting en strijd een God van nabij. En geef de troost dat u een God bent die om Christus wil, niettemin als een vader zorgt en dus ook thuisbrengt. Wees zo met een ieder van ons. We bidden u voor de kerk. We bidden u voor de gemeente. We bidden u voor ieder persoonlijk. Grote zorgen, kleine zorgen. Grote noden, kleine noden. Veel schuld. Op een andere wijze. Schuld tegenover mensen, tegenover elkaar. Tegenover kinderen, tegenover ouders, tegenover u. O God, wees ons om Christus wil genadig. En help ons door en help ons er weer bovenop. Geef ons een blij vooruitzicht dat streelt. Ik dank voor deze dienst dat we hier mochten zijn. Bekenden en onbekenden, ook gasten in ons midden. Ook in een weg van beproeving en zorg. Heren, wees een God van nabij en helpt u door. Zegen het moment van zingen direct naar deze dienst. En sterk ons tot het werk wat morgen weer roept. En als er geen werk is, als we alleen zijn, als er tranen zijn, als er ziekte is, ga dan ook juist dan mee en doe ons ervaren dat u als een vader zorgt. Dit bidden wij u in de naam van de Heer Jezus Christus. U de Vader, de Zoon en de Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 147 en daarvan vers 3. Psalm 147, nu vers 3. Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.